Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie zullen mijn getuigen zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen en ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook jou.
We gaan verder vandaag met onze prekenserie over getuigen zijn. En vandaag lezen we uit Handelingen 9 over de roeping, daar staat boven, Saulus geroepen. En de titel die Patrick en ook Wichelen al aan de overdenking had gegeven was Geraakt en geroepen, naar ons missiestatement. En ik wil heel graag lezen Handelingen 1 vers 1 tot en met 19. Het verhaal van Saulus. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. En toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: Wie bent u, Heer? En het antwoord was: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. En daar zal je gezegd worden wat je moet doen. En de mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. En Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. En zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. En in Damascus woonde een leerling die Ananias heette. En in een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias. En hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. En Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij, uw heilige, in Jeruzalem heeft aangedaan. En bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: Ga. Want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. En Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. En meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Tot zover.
Goedemorgen allemaal. We zitten inderdaad in een preekserie en dat is wat Treya ook al noemde. En misschien zit je hier wel, naar aanleiding van afgelopen week, misschien vorige week voor het eerst in de kerk geweest, getuige van iemand die zich liet dopen. Of misschien was je naar aanleiding van de Alfa Slotavond, dacht je van: Nou, hier moet ik nog een keer terugkomen. Want ook daar heeft Treya de oproep gedaan: Heb je geen kerkelijk thuis, voel je welkom hier. En dan is het goed om, daar waar we midden in een preekserie zitten, om eventjes een kleine terugblik te doen van waar we vandaan komen. We zitten momenteel in een preekserie. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En dat is gebaseerd op Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. We zijn deze preekserie gestart in januari en zullen deze vervolgen tot de zomer. En in Handelingen 1 vers 8, daar staat dit. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Het zijn woorden die Jezus meegeeft aan al zijn leerlingen. Het is een belofte die hij doet. En tot de zomer willen we om die reden door het hele Bijbelboek Handelingen heen gaan, om te zien dat Jezus deze belofte werkelijkheid maakt. We zijn inderdaad gestart in Jeruzalem en uiteindelijk zijn we terechtgekomen ook in Samaria. En later in Handelingen zullen we zien dat het inderdaad over de uiteinden van de aarde gaat. De allereerste dienst zijn we toen begonnen met de ondergrond leggen van wat het betekent om Gods getuige te zijn. We hadden daar gezien hoe belangrijk het is dat Jezus oproept om te bidden en te wachten, wat ingewikkeld is voor ons, ook te verwachten, opdat ze vervuld zullen worden met de Heilige Geest. En dat gebeurde dus met Pinksteren, daar hebben we ook over nagedacht. Met Pinksteren ontvangt iedereen de Heilige Geest. We hebben er ook gezien dat het geen incidenteel evenement was, maar dat het gestalte heeft gekregen in de mensen, voor de mensen en door de mensen, om uiteindelijk een nieuwe gemeenschap te vormen. Daar hebben we ook over nagedacht. Een kerkfamilie, Gods huisgezin. Een groep mensen die trouw en toegewijd waren aan elkaar, aan het onderricht van de apostelen, de onderlinge gemeenschap, het delen van de maaltijd en het gezamenlijk gebed. We hebben toen ook gezien dat die gemeente, die volgelingen van Jezus Christus, die groep, die groeide explosief. Petrus preekte en er kwamen 3000 mensen tot geloof. En dat tot het groot ongenoegen van de hoge priesters en hun medestanders, waardoor zij de apostelen gevangen zetten, lieten gezelen en uiteindelijk ook opsloten. De mensen echter uit deze eerste gemeente, die waren helemaal niet te stoppen. Zij waren bereid om door te gaan, ondanks alle situaties. Het maakte niet uit waar ze zich in zouden gaan begeven. Ze gingen door. Ze wilden alle mensen over Jezus vertellen, ook als dat onaangename situaties tot gevolg zou hebben. Toen hebben we nagedacht over Gamaliel. Gamaliel, die als fariseer en wetsleraar, onder wiens gehoor ook Saulus zat. Hij kreeg de leden van het Sanhedrin zover om te zeggen van joh, laat deze mensen afzijdig. Laat ze maar begaan. Want, zei Gamaliel tegen het Sanhedrin, als het mensenwerk is, dan loopt het op niets uit. Maar als het Gods werk is, dan kunnen jullie niks doen. En daar gaven ze gehoor aan. De apostelen werden vrijgelaten. Ze werden wel gegezeld. Maar daarna gingen ze weer terug naar de synagoge om daar dagelijks mensen te vertellen over het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Toen hebben we gekeken naar het verhaal van Stefanus, die als eerste martelaar vervolgd werd en vermoord. We hebben toen ook gezien dat we de nadruk niet hebben gelegd op de vervolging, maar juist op het vervolg van de vervolging. Want het was door het lijden en sterven van Stefanus dat de kerk, de gemeenschap, in beweging kwam. Ze gingen vanuit Jeruzalem vluchten naar Samaria en Judea om daar Jezus te verkondigen. En in Samaria, waar Filippus aankwam, daar startte Filippus zijn eerste evangelisatiecampagne. En daar hebben we vorige week over nagedacht. Dat Filippus niet alleen maar mensen het evangelie bracht in Samaria, maar dat hij ook door de geest meegevoerd werd op de wagen van de Ethiopiër, die uiteindelijk de wagen stopte, zich liet dopen. En vorige week heeft Trea er nog aan herinnerd. Die doop van die Ethiopiër en die doop van 20 mensen die vorige week hun ja-woord hebben laten klinken in het doopbad. Ja, Jezus Christus is ook mijn persoonlijke verlosser en Heer. Nou, daar zijn we aangekomen. We zijn aangekomen bij een man genaamd Saulus. En Saulus hebben we eerder in onze preekserie zijn we die al tegengekomen. Saulus was namelijk degene die de moord op Stefanus goedkeurde. Daar zagen we hem al. Saulus, een ultra-orthodoxe fariseer. En vandaag staat zijn verhaal centraal. Of misschien moeten we wel zeggen, Gods verhaal met Saulus. En de titel van deze preek vandaag is Saulus geraakt en geroepen. En Treya zei het al, dat is natuurlijk in lijn ook met ons missiestatement die we hebben als Meerkerk. Namelijk dat we een gemeenschap van mensen zijn die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. En ons geroepen weten om samen hem te volgen en van zijn liefde te getuigen. Nou, die Saulus, daar willen we over nadenken. Saulus, beter bekend als Paulus, hij was een fanatiek vervolger van christenen. Of, zoals we dat ook hier hebben gezien, die christenen die werden aanhangers van de weg genoemd. En Saulus die was zelfs zo fanatiek dat hij niet alleen wilde dat die aanhangers van deze weg weggingen uit Jeruzalem. Nee, hij was zelfs zo fanatiek dat hij ze obsessief achterna ging om ze weer terug te brengen naar Jeruzalem, om ze daar gevangen te zetten. Weg uit Jeruzalem was niet het doel wat Saulus had. Hij wilde ze één voor één uitroeien. Hij wilde de weg van de aarde wegvegen. En daar zie je toch ook een stukje humor in van God. Tenminste, zo zie ik dat. Waar Saulus zo obsessief bezig is om de weg van de aarde te vegen, daar wordt hij door God geroepen om die weg over de aarde te verspreiden. Wonderlijk. Wonderlijk, wonderlijk. Saulus wordt geraakt door de liefde van Jezus. En als hij geraakt wordt door de liefde van Jezus, weet hij zich ook gelijk geroepen om van die liefde te getuigen. Hij veranderde van een vervolger van christenen naar een volger van Christus. Nou, het is goed te noemen dat Saulus en Paulus dus één zijn. Het is een andere naam, maar Saulus is het Griekse vorm van Saul. Dat zien we ook in dit gedeelte terug. En Paulus is een Latijnse vertaling voor Saulus. Maar voor nu houden we het even bij Saulus. We kennen hem beter als Paulus, maar omdat dit gedeelte spreekt over Saulus, houden we het even bij Saulus vandaag. Maar het is dus dezelfde. Saulus is onderweg naar Damascus. En daar wordt hij ineens plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Als je verder leest in Handelingen hoofdstuk 26, maar ook in de brieven die hij later zou schrijven, dan wordt dat deze gebeurtenis wat meer in detail omschreven door Saulus zelf. En dan lees je daar dat het omstraald worden door het licht uit de hemel, dat Saulus deze gebeurtenis één op één vergelijkt met een ontmoeting die hij heeft met Jezus zelf. Het is niet zomaar een licht wat hem omstraalde. Het was Jezus zelf. Jezus zelf die hem confronteerde met waar hij mee bezig was. En dat is goed om te beseffen. Want als hij deze ontmoeting heeft met Jezus zelf, dan hoort hij namelijk zijn stem. En zijn stem, Jezus' stem, die zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Nou, over deze eerste twee woorden, Saul, Saul, daar zouden we al 30 minuten over kunnen praten. Daar zit een hele geschiedenis achter. We zien het in de Bijbel vaker voorkomen dat God een naam twee keer achter elkaar uitspreekt. En dat is niet zonder reden. Hier gebeurt het ook niet zonder reden dat hij Saul, Saul twee keer noemt. Als mijn vrouw dat zou doen thuis, Patrick, Patrick, dan zou ik ook heel scherp zijn. Dan ben ik gelijk wakker. Dan zou ik denken, waar gaat dit heen? Maar dat is hier ook zo. Saul, Saul. We komen het in de Bijbel voor op verschillende plekken. We zien het dat God dat doet bij Abraham. En het gebeurt elke keer op een moment dat God ingrijpt en zijn heiligheid en liefde toont. Bij Abraham doet hij dat op het moment dat Abraham de mes op de keel van zijn zoon legt om hem te offeren. Dan grijpt God in één keer in. Abraham, Abraham. En God toont zijn liefde en zijn heiligheid. We zien het bij Mozes. Als Mozes de brandende struik van dichterbij wil bekijken en hij daarheen loopt, dan zegt God: Mozes, Mozes, trek je sandalen uit, want je begeeft je op heilige grond. We zien het als Jezus aan het kruis hangt. Eli, Eli, lema sabachthani. Bij alle keren dat een naam twee keer genoemd wordt, toont het dat God ingrijpt en zijn heiligheid en liefde toont. En ook hier bij Saul. Hier toont God zijn liefde en zijn heiligheid. God grijpt in. Saul, Saul. Waarom vervolg je mij? En dat is een krachtig statement. Want door deze woorden uit te spreken, weet Saulus precies waar hij het over heeft. Waarom vervolg je mij? Zegt Jezus. Hierin zie je dat Jezus zich vereenzelvigt met de gemeente. Het is alsof Jezus tegen Saulus zegt: als je de mensen van mijn weg, de aanhangers van de weg, de mensen die in mijn geloven, mijn leerlingen, als je die mensen iets aandoet, als je die mensen vervolgt, dan vervolg je niet alleen hun, maar je vervolgt mij. Als je hen iets aandoet, doe je mij iets aan. Jezus vereenzelvigt zich met de gemeente. Die twee zijn één. Jezus en de kerk, ze zijn één. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als de kerk vervolgd wordt, wordt Jezus vervolgd. En daarin grijpt Jezus in. En later zal Saulus ook in zijn brieven daar veelvuldig van getuigen, dat die twee één zijn. Als Saulus deze krachtige ontmoeting heeft met Jezus, dan staat er in de Bijbel dat hij blind wordt. Hij was al blind voor wie Jezus is, maar nu wordt hij letterlijk blind. En dan zijn het de mannen die met Saulus mee zijn gegaan, die brengen hem dan vervolgens Damascus brengen. Maar probeer dat eens voor te stellen. Hij is onderweg naar Damascus om de leerlingen van Jezus aan te houden en mee te nemen terug naar Jeruzalem om ze daar gevangen te zetten. En dan gaat Saulus, als hij verblind wordt, niet terug. Nee, God zegt: ga verder waarmee je bezig was. De gedachte die jij had om zo naar Damascus te gaan. Je hoeft niet terug, ga maar verder. Ga maar Damascus in. En ik probeer me dat dan zo voor te stellen. Dat als je daar in Damascus woont, als volgeling van Jezus, en je ziet daar Saulus binnengedragen worden door deze mannen. Ja, misschien is het een foute gedachte van mij. Maar ik zou denken, dit is onze kans. Dit is onze kans. Hij is blind, hij ziet niks. Als we hem nu te pakken nemen, dan leven we in ieder geval voorlopig in wat meer veiligheid. Want hij komt hier niet om koffie te drinken met ons. Het was een kans geweest voor de volgelingen van Jezus om in ieder geval tijdelijk in veiligheid te leven. Maar ze doen het niet. Sterker nog, God openbaart zich aan een man genaamd Ananias. En hij vraagt aan Ananias om naar Saulus toe te gaan, hem de handen op te leggen, zodat hij weer kan zien. Elke keer als ik dit verhaal lees, dan probeer ik me voor te stellen hoe dat zou moeten zijn voor een Ananias. En daarom snap ik de tegenwerpingen van Ananias ook. Ik zou ook niet staan te springen, om eerlijk te zijn. Saulus die naar Ananias toe kwam, onder andere om hem mee te nemen en gevangen te zetten. En God die vervolgens Ananias roept om naar Saulus toe te gaan om hem te helpen. Ik zou mijn bedenkingen hebben. Ik zou een paar dagen goed overwegen of dit wel Gods stem was. Hoe meer je namelijk over deze persoon van Saulus weet, hoe meer je over hem nadenkt en hoe meer je over hem leest, Des te beter besef je je en kan je je inbeelden hoe bang de mensen moeten zijn geweest voor Saulus. Er zijn een aantal mensen vandaag de dag in de wereld die best wel angstaanjagend zijn voor een grote groep mensen. Denk aan een Nederlands voorbeeld, Ridwan Taghi, Vladimir Poetin of Li Fangwai. Het zijn zomaar drie mensen waar een heel groot gedeelte van de wereld behoorlijk bang voor is. En stel jezelf voor dat wij, zoals we hier zitten in deze kerkzaal, dat wij vijanden zouden zijn van hun. Zowel Taghi als Poetin als Fangwai, die hebben ons op het oog. Om ons te vermoorden. Om ons gevangen te nemen. Het zijn best wel mensen met macht. Ze zijn best wel ergens toe in staat. En net als Saulus, ze stoppen niet voordat ze te pakken hebben wie ze te pakken willen hebben. En stel jezelf voor dat vandaag de dag God ingrijpt en alle drie komen ze tot geloof. En volgende week gaan ze hier hun getuigenis delen in de Meerkerk tegenover jullie. Jullie de grootste vijanden die zij hebben. Ja. Dan mag je je toch wel bedenken soms. Is dit wel echt? Is dit geen trucje om dichterbij te komen? Om uiteindelijk, als we dan hier zitten met z'n allen en zij zijn hier, dat ze hun plan alsnog kunnen voltrekken en we gaan er allemaal aan. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat het een truc is. Dat zou ik denken. Maar Ananias, die gaat. Want God wil niet alleen maar zijn zicht herstellen, maar hij heeft ook nog eens een bijzondere roeping met deze Saulus. Ga, zegt God. Want ik heb hem als een instrument uitgekozen om mijn naam uit te dragen. En in die roeping, zei God, zal ik hem ook laten zien hoe enorm hij moet lijden omwille van mijn naam. Nou, om dat laatste zou Ananias misschien wel vreugdevol zijn geweest. Maar toch. Besef hoe bijzonder het is dat God deze persoon uitkiest om een instrument te zijn om mensen te wijzen op Jezus Christus tot op de dag van vandaag. Het is bijzonder en toch ook niet makkelijk. Het moet niet makkelijk zijn geweest voor de leerlingen van Jezus toen, maar het moet ook niet makkelijk zijn geweest voor Saulus. Want de consequenties, ook voor Saulus, doordat hij geraakt werd door de liefde van Jezus Christus, die waren er ook. Besef dat Saulus direct na zijn bekering gecanceld werd door alle relaties die hij in zijn hele leven had opgebouwd. In één klap werd hij gecanceld door al die mensen. Maar aan de andere kant was er ook argwaan bij de mensen bij wie hij zou moeten horen. Ik kan me zo voorstellen dat Saulus zich op een moment alleen moet hebben gevoeld. Hij kan daar niet heen, heb ik me van bekeerd. En hij kan daar niet heen, want ze zien me aankomen. Het was niet makkelijk voor de leerlingen van Jezus. Het was niet makkelijk voor Saulus zelf. En in de eerste oogopslag was het leven wat Jezus Saulus aanbiedt helemaal niet zo interessant. Als Jezus Saulus roept, dan zegt hij niet van, oh joh, ik heb een veel beter leven voor jou in petto. Lekker in je hangmat, lekker comfortabel, super chill. Dat heb ik voor ogen voor je. Nee. Als het zou gaan om comfort, dan had Paulus of Saulus, die had beter kunnen blijven waar hij was. Dat was comfortabeler voor hem geweest. Maar Jezus roept niet op tot een comfortabel leven. Jezus roept op tot een toegewijd leven. En toegewijd is Saulus geweest. En dan vertrekt Ananias. Hij gaat op weg naar het huis waar zijn grootste vijand zit. Niet om met hem af te rekenen, maar om hem te zegenen. En onderweg, beeld ik me zo in, moet er iets gebeurd zijn met Ananias. Het hart van Ananias moet zacht gemaakt zijn geworden. En vervuld met liefde om bij zijn aankomst in dat huis als eerste tegen Saulus te zeggen: Saul, broeder. In al die zinnen die hier in dit Bijbelgedeelte staat, dat zijn preken op zich, ook deze weer. Door Saul een broeder te noemen, werd Saulus in één keer deel van Gods familie. Hij was één van hen geworden. Wat een genade. Wat een liefde. Wat een vergeving. Nogmaals, als die drie personen hier zouden staan volgende week, die ik net noemde. En ze hebben misschien wel delen van jullie familie vermoord. Of gevangen gezet. Ben je bereid tot vergeving volgende week? Ananias sluit Saulus in. Broeder, je bent deel van ons geworden. We geven om je, we houden van je. En we gaan samen in navolging van Jezus leven. Ongelooflijk. Ananias legt hem de hand op. Hij krijgt een vernieuwd geestelijk inzicht. Hij ziet door de ogen van de Heilige Geest waarmee hij vervuld raakt. En direct als Saulus weer kan zien, laat hij zich dopen. En vrijwel direct daarna gaat hij naar de synagoge om te vertellen dat Jezus de Zoon van de levende God is. En hier zien we dat geraakt en geroepen hand in hand gaan. Saulus werd geraakt door de liefde van Jezus Christus. En hij wist dat dat gelijk betekende geroepen te zijn om van die liefde te getuigen. En dat is niet anders vandaag de dag bij ons. Als wij hier zitten in deze ruimte. Als wij geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus persoonlijk. Dan is dat niet een punt. Maar een komma. Als jij geraakt bent door de liefde van Jezus Christus, dan ben je ook geroepen om van die liefde te getuigen. En dat hebben we vorige week gezien. En Treya noemde een aantal voorbeelden. Vorige week toen daar 20 mensen in het doopbad ja zeiden. Dat was niet alleen maar om hun innerlijke liefde, waardoor ze geraakt zijn, te tonen. Voor zichzelf. Ik word gedoopt. Ja, ook. Maar het was ook voor al die mensen die er waren. Voor al die mensen die ze uitgenodigd hadden. Ik laat me dopen omdat ik geraakt ben door de liefde van Jezus Christus. Dat is de enige voorwaarde om in dat doopbad te staan. Ik ben geraakt door de liefde van Jezus Christus. Maar ik ben opgestaan en ik wandel in een nieuw leven. En daar wil ik van getuigen. En daarom waren de mensen uitgenodigd. Daarom waren de mensen hier die daar getuigen van mochten zijn. Het getuigenis klonk direct met hun ja-woord. Ik ben geraakt en daarom ook geroepen. En Treya refereerde ook naar de open slotavond van Alfa. Waar hier 4 deelnemers stonden die meededen met de Alfa van afgelopen keer. En ik noemde afgelopen maandag ook. We hadden er 10 kunnen neerzetten hier. Van wat God afgelopen Alfa in mensenlevens heeft gedaan. We hadden er 10 kunnen neerzetten met bijzondere verhalen. Van het feit dat ze geraakt werden door de liefde van Jezus Christus. En geroepen voelden om van zijn liefde te getuigen. En een van de mensen die hier haar getuigenis deelde, die sprak ik voordat we hier bij elkaar kwamen. En zij zei, ik kan niet anders dan getuigen van wat God heeft gedaan in mijn leven. Ik moet ervan getuigen. En daarom stond ze hier. En we zien het dus vandaag de dag nog steeds gebeuren. Wat we hier zien gebeuren in dit Bijbelgedeelte, dat Saulus geroepen werd door Jezus Christus. Geraakt werd. En vervolgens om van zijn liefde te getuigen. We zien dat vandaag de dag nog steeds gebeuren. Alleen al kijken naar de afgelopen week. We zien het nog steeds gebeuren. Een van de verhalen die niet op de slotavond gedeeld werd, maar die ik met toestemming wel met jullie mag delen, die lijkt heel erg op dat verhaal van Saulus. Het is een jonge vrouw die hier op de eerste avond binnenkwam en deelnam aan de Alfa. En toen we in ons groepje zaten, toen vroegen we aan elkaar van, joh, hoe ben je bij deze Alfa terechtgekomen? En zij vertelde dat ze bij een medium was geweest. Een medium die iets van haar toekomst zou kunnen voorspellen. En terwijl ze daar zat, was dat medium niet zo positief. Het medium dat sprak de meest verschrikkelijke dingen uit over haar leven. Dat ouders en familieleden niet van haar zouden houden. En dat er mensen waren die haar iets wilden aandoen. En dat het om die reden beter was om niet meer naar buiten te gaan, maar binnen te blijven. En zij vertelde dat tijdens die sessie bij dat medium ze ineens een stem hoorde. Maak je geen zorgen. Het komt goed. En terwijl ze die stem hoorde, ontving ze een bovennatuurlijke rust. Dat vervolgens alles wat dat medium zei, wat super negatief was, haar niet meer persoonlijk raakte. Na dit gesprek met dat medium belde ze haar nicht op. En ze vertelde dit verhaal van wat er gebeurd was bij dat medium. En ze vertelde ook over de stem die ze gehoord had. Maak je geen zorgen, het komt goed. En haar nichtje zei, ja, dat moet inderdaad God geweest zijn. Misschien is het goed voor je om een alfa te gaan doen. En zij ging op zoek naar een alfa. Kwam uit op de site van de Meerkerk. En zag, hij begint vanavond. En zo kwam ze hier binnenlopen. Dat was avond 1. De laatste avond van deze alfa deelde ze dat ze met haar oma had gesproken. Haar oma van 92, praktiserend hindoe en heel speciaal voor haar. Zij vroeg aan haar oma, die ze Nani noemt. Ze vroeg, Nani, wat wilt u meegeven dat ik nastreef als u er straks niet meer bent? En die oma zei, wat ik wil dat je nastreeft is het hebben van een geloof. En dit wordt voor haar een bevestiging. Het hebben van een geloof. Dat ze het niet per definitie hoeft te zoeken in het hindoeïsme. Want daarvan was ze inmiddels overtuigd dat dat de waarheid niet was. En dus vertelde ze haar oma, ik heb gekozen voor Christus. In 8 weken kan er veel gebeuren. Op avond 1, toen ze dat verhaal vertelde, wist ik, de stem die je hoorde is van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En dan moet je soms op je tong bijten. Om het vervolgens niet manipulatief te laten worden en haar in die hoek te laten drukken. Maar God gewoon zijn werk laten doen. En dat deed hij. Zoals hij dat deed bij Saulus. Zo deed hij dat bij haar. En kon ze niet anders dan tot de conclusie komen. Ik kies voor Christus. Dan ineens besef je welke stem er tot je gesproken heeft. Terwijl ik dit verhaal vertel, realiseer ik me natuurlijk ook dat we in een ruimte zitten met mensen die niet allemaal zo'n verhaal hebben. En sommige mensen denken, jammer dat ik niet zo'n verhaal heb. Maar laat me je dan bemoedigen. Want dit verhaal wat we net gelezen hebben, daar legt de nadruk heel erg veel en misschien wel terecht op Saulus. Ik denk dat we meer de nadruk zouden moeten leggen op de God van Saulus. Maar goed, we leggen vaak de nadruk op Saulus. Maar naarmate ik dit verhaal keer op keer de afgelopen weken gelezen heb, werd ik niet alleen maar bemoedigd en geraakt door het verhaal wat God aan het doen is met Saulus. Ik werd vooral ook enorm geraakt en bemoedigd door het verhaal wat God heeft gedaan met Ananias. En daar zitten er veel meer van in deze ruimte. Er zitten heel veel Ananiassen hier in deze ruimte. Gewoon een simpel persoon. Gewoon normaal. Ook geraakt door de liefde van Jezus Christus. En voelt zich ook geroepen om van zijn liefde te getuigen. Krijgt het ook niet allemaal makkelijk. Maar besluit om door de kracht van de Heilige Geest toch te gaan doen wat God van hem vraagt. Het verhaal van Ananias. Gewoon een man door God geliefd, door God gezien. Door zijn liefde geraakt. En bereid om van zijn liefde te getuigen. Sommigen van jullie die mij beter kennen, die weten dat ik soms een beetje een gedachte vreemde kronkel in mijn brein heb. Die kunnen dat misschien wel beamen. En zo niet, dan moet je eens met mijn vrouw spreken. Toen ik tot geloof kwam, 20 jaar geleden... en ik vrij snel dit verhaal las, toen moest ik denken aan iets wat me nooit meer heeft losgelaten. En ik wil dat toch maar ook noemen aan jullie. Want het verhaal van Ananias heeft mij toen al geraakt. En ik kon nooit meer op een normale manier naar de winkel gaan. Zoals jullie denken, waarom niet? Nou, dat had alles te maken met dit. Toen ik het verhaal van Ananias las, moest ik elke keer denken aan ananas. Zo heb ik het verhaal van Ananias onthouden. En elke keer als ik in de winkel kom en een ananas zie, moet ik denken aan het verhaal van Ananias. Nou, sommige mensen zullen zeggen, joh, dat is raar. Ja, dat is ook raar. Ja, maar ik dacht, ik wil het je toch vertellen. In de hoop dat als jij deze week naar de winkel gaat en een ananas ziet, dat je denkt aan Ananias. Het scheelt maar één letter. En het is een belangrijke letter. Het scheelt alleen maar de letter I. In het Engels I. En ik heb altijd gedacht, en nogmaals, mijn kronkel wordt alleen maar gekker misschien. Ik ben deze ananas. Ik ben als Ananias. Ik hoef geen Saulus bekering te hebben. Hoe wonderlijk ik dat ook vind. Ik vind het fantastisch om die verhalen te horen. Maar laat mij maar gewoon een Ananias zijn. Geraakt door de liefde van Christus. En me enorm geroepen voelend om van die liefde te getuigen. Ik wil de band alvast naar voren vragen om straks met ons een aantal liederen te zingen. Want we hebben het over de preekserie, jullie zullen mijn getuigen zijn. En als we daarover nadenken, dat thema, jullie zullen mijn getuigen zijn, dan geldt dat in eerste instantie voor de Ananiassen onder ons. Dat als hij niet had gedaan waartoe God hem had opgeroepen, hadden we een ander verhaal gehad van Saulus. Maar Ananias werd geraakt door zijn liefde. Ananias voelde zich geroepen om van zijn liefde te getuigen. Zelfs tegenover mensen die in eerste instantie zijn grootste vijand waren. Maar alles niet op basis van zijn eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Zullen we een moment nemen om te bidden, God te zoeken en onszelf als Ananiassen of Ananassen in Gods handen te leggen. Heer, zo komen we bij u. Zo komen we bij u in grote dankbaarheid, Heer. In grote dankbaarheid dat u degene bent die begonnen is met het boek Handelingen. U was het die opriep om te wachten, te bidden. U was het die zichzelf gaf. U was het die ons vervuld heeft met uzelf door uw Heilige Geest. En het is door de kracht van uzelf, van uw geest die in ons woont, dat we dit evangelie kunnen brengen, waardoor we geraakt zijn en geroepen om dat tot aan de uiteinde van de aarde te brengen. En zo wil ik dat bidden, Heer Jezus. Doordrenk ons met uw geest. Roep ons. Want daar waar we geraakt zijn en denken dat daar een punt staat, Heer, toon ons de komma. Toon ons die komma. Laat ons inzien dat ons geraakt zijn door uw liefde onlosmakelijk verbonden is door de roeping om van die liefde te getuigen. En dat getuigen willen we niet uit eigen kracht doen, Heer Jezus, maar door de kracht van uw geest. Maak ons als een Ananias. Roep ons daar waar nodig als een Saulus. Maar laat ons als die eenheid, die gemeenschap, u navolgen. En zo willen we dat bidden, Heer. Willen we geloven dat u een machtige Heer bent en een grote verlosser. En om die reden willen we onszelf, ons leven, in uw handen leggen. Hoor ons in deze momenten van stilgebed ook. Waarop we onszelf voor het eerst of misschien wel opnieuw in uw handen mogen leggen. En als we dat gedaan hebben, dan mogen we weten dat wat uw hand begonnen is, u ook zult vasthouden en voltooien tot de dag dat u terugkomt. En zo leg ik ook mijn leven in uw sterke hand, Heer. Geprezen zij uw naam. Amen.